de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik denk dat hij alles heeft beleefd wat hij wilde beleven. En dat het eigenlijk voor hem super mooi zou zijn als hij dan nog PSV kampioen kan maken.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 24 mei. Een bomvolle daily met vandaag HSV is HSV. AS Roma onder Mourinho. Ja, natuurlijk hebben we de één grote Mourinho-fan meegenomen.
Tuurlijk.
En Prusi gaan we bellen, want die zit in Tirana. En dat ga ik doen met Jamil en met Wouter.
Ja, zeker.
Let's go, heren.
Ja, let's go, toch?
Ja, ik moet zeggen, je begint inderdaad weer met bomvolle daily. Het blijft elke dag leuk. En ja, zeker als Feyenoord de finale steeds dichterbij komt. Dus daar heb ik vooral heel veel zin in.
Ja, we gaan straks diep in op AS Roma. Maar eerst gaan we kijken of Bruce al wat heeft gevonden van AS Roma. Wat 11 spelers om in ieder geval tegen te spelen. Want dat is volgens mij zijn grote doel voor vandaag. Dus we gaan even met Bruce bellen.
Ja, hij probeert 11 spelers te regelen voor een onderlinge voetbalwedstrijd. Dus ik ben benieuwd of hij inderdaad of hij een elftal bij elkaar krijgt.
Supporters tegen elkaar, toch?
Ja. Ja.
Vet.
Ja, ik ben benieuwd hoe hard het daar aan toe zou gaan.
Ik denk ook dat er heel veel spelers aas op zijn plek, verdedigende middenvelden.
Mooi. Ja. Dat is wel waar het voetbal gebeurt, inderdaad.
Hallo.
Brucey.
Yo.
Hoe zit je erin?
Ik zit er heerlijk in. We zijn nu even bij het appartement weer. We zijn vanochtend met de kabelbaan de Dutch Express omhoog gegaan. En ik heb daar een slotje opgehangen om mijn liefde aan Feyenoord te betuigen. Dus dat moet wel weer helpen, denk ik, richting morgen.
Mooi, een ander slotje ophangen voor
zo
Feyenoord.
Heftig.
Wauw.
Mooi gespeeld.
Dankjewel. En je bent ook bezig met het organiseren van een wedstrijd, 11 tegen 11. Hoe staat het er daarvoor?
Ja, 11 tegen 11 is misschien wel ambitieuzer, want we gaan het gewoon ergens in de stad doen. Even kijken waar een mooi plekje is waar we gewoon even een balletje kunnen trappen met dat Feyenoord. Dus wat... Romanista, zeg je dat zo? Nee, Romanisti. Een van die twee. Giallo Rossi. Maar nee, dat gaan we dus even proberen. En vandaag komen natuurlijk de spelers aan. Hè? Roma die heeft vanochtend om 11 uur nog getraind in Italië. Best bizar, die trainen hier helemaal niet in Tirana. Wat op zich opvallend is, denk ik, omdat het hier best wel warm is, ook s'avonds nog. Feyenoord die is ook aangekomen inmiddels. En die trainen vanavond nog om 19:30 trainen die in het stadion. Dus dat is al wel een verschil tussen beide clubs. Dus er is vandaag genoeg te beleven. We gaan even proberen die spelers ook nog te spotten bij het stadion. Dus het wordt helemaal leuk.
Wat lekker. Het is best wel opvallend dat Feyenoord relatief laat naar Tirana gaat, toch? Zeker met het temperatuurverschil tussen Nederland en Albanië.
Ja, maar ze komen natuurlijk uit Lagos, hè? Uit Portugal, waar ze een trainingskamp hebben gehad. Dus daar zit natuurlijk wel wat verschil. Daar zit wat minder verschil tussen. Maar bijvoorbeeld... Er wordt dan wat over Feyenoord gezegd, maar bijvoorbeeld Roma, die traint dus helemaal niet hier. Natuurlijk ligt Italië ook best wel dichtbij. Alleen toch, dat is ook wel een verschil nog. Dus ik weet niet of het zo raar is. Ik denk dat over dat soort dingen best wel nagedacht wordt eigenlijk. Ik vind het wel... Er wordt daar nu best wel snel wat op gezegd. Terwijl volgens mij zijn er bijvoorbeeld nog niet de mensen die daarover gaan bij Feyenoord of zo. Die zijn daar dan bijvoorbeeld niet aan gevraagd van waarom wordt deze keuze gemaakt.
Ja, precies. Ik zag je ook veel tweeten over dat alle Albaniërs echt trots zijn dat de finale in Tirana is. Hoe merk je dat in de stad?
Nou, ik moet zeggen dat Albanië wel meevalt, hoor. Zeg maar, dat valt nog wel mee. We kwamen bijvoorbeeld bij de grens van... we zijn natuurlijk op Montenegro gevlogen en toen gingen we met de taxi naar Tirana. En bij de grens bijvoorbeeld leefde het echt helemaal niet van... Ze zeiden, want we moesten een reden opgeven waarom we daar kwamen. En dat zeiden we dat we voor de voetbal kwamen. En zeiden ze van, het seizoen zit erop. En dat is ook zo, want de Albanese competitie die zit erop. Dus dat lees je helemaal niet. Maar in Tirana merk je het wel heel erg. Echt overal in de stad is de versiering. Iedereen praat tegen je over voetbal en zegt waarom ben je hier. En ze hebben het heel veel over Roma. Want zoals gezegd, omdat de connectie met Italië is daar. Dus de voorkeur ligt zeker bij Roma. Maar in de stad hier leeft het echt heel erg. Dat merk je wel.
Zijn er ook al heel veel Feyenoorders in de stad, Bruce?
Inmiddels wel. Gisteren vond ik het nog wel meevallen. Gisteravond merkte je wel dat er steeds wat meer Nederlanders kwamen. Inmiddels kom je er echt heel veel tegen, zeker in het centrum. Maar ook heel veel Feyenoorders die ik nog spreek, die bijvoorbeeld pas vanavond laat aankomen of morgenochtend vroeg zelfs. En wat ook wel grappig is, iedereen landt overal en nergens. Hè. Je hebt heel veel mensen die op Tirana gewoon wel landen. Maar ook Podgorica dus, in Montenegro. Dubrovnik hoor je heel vaak in het uiterste puntje van Kroatië. En dat mensen vanaf daar dan nog de auto pakken. Of een taxi bijvoorbeeld. Dat is wel mooi om te merken.
Ja, een ware volksverhuizing inderdaad.
Kijk je ook nog met spanning uit naar de training van vanavond? Hoe Bijlo en Malacia het er vanaf gaan brengen?
Ja, kijk, weet je wat echt heel jammer is? Ten opzichte van de vorige keer in Marseille kan ik daar niet bij zijn. Omdat we door de UEFA gewoon genegeerd worden. Ik weet niet waarom. Misschien heeft Neil weer wat fout gezegd. Maar of het is omdat Frank dat stadion in is gegaan, dat zou ook kunnen. Maar dus daar kunnen we helaas niet bij zijn. We gaan dat natuurlijk wel even proberen. Kijken of er nog een deurtje ergens open staat. Maar die spanning is er zeker. Ik bedoel, Bijlo heb ik steeds meer vertrouwen in eigenlijk, als ik gewoon alle beelden zie. Maar ik vind het een klein beetje te stil nog rondom Malatia. Terwijl, ja, dat zal toch... dat is toch wel echt een key factor gebleken dit seizoen. En ik zat ook te denken van, ja, wat ga je doen? Hij heeft natuurlijk een paar keer gekozen voor Geertruida dan op links en Peders op rechts. Ik weet niet of Ramon Hendricks een optie is om linksback te zetten in de finale. Senesi ga je niet uit het centrum weghalen. Dus ja, dat is vrij cruciaal. Kijk, in Bijlo zou ik zeggen, ik heb het gevoel dat hij gaat keepen. Maar laatst jaar hoop ik vooral heel erg. Ik denk dat we dat vanavond horen van alle media die er wel bij zijn.
Ja, spannend man. Heb je nog een kleine teaser, een uitbrandertje voordat we je weer laten gaan in Tirana?
Even denken hoor. Nee, valt eigenlijk wel mee.
Nou ja, ga dan gewoon lekker genieten van het heerlijke weer daar.
Ja.
Drink misschien ook gewoon een biertje, hè? Want het is ook gewoon jouw clubje die in de godverdomme in de finale staat.
Precies, gisteren hebben we een stuk of 10 naar binnen geharkt. Dus dat gaan we ongetwijfeld vanavond weer doen. Vanavond, er is een hele toko hier afgehuurd, hè, voor Feyenoord supporters. Legioenzaalspel. Daar kunnen we ook nog even een kijkje nemen. Ik denk dat het wel gezellig wordt. Morgen nemen we een daily op, hè, hier vanuit Tirana.
Daar heb ik zelf zin in.
Toch nog een teasertje.
Toch mooi. Nog een teasertje op de valreep.
Toch nog een
teaser, Bruce, precies. Succes vandaag en veel plezier.
En morgenochtend komt natuurlijk de video online. Hè? De eerste video van onze reis. Met dus dat we zijn naar boven geweest. We hebben heel de stad gezien. We hebben wat mensen al gesproken. Dus dat wordt alleen maar leuk.
Mooi man. We gaan het in de gaten houden. Voor nu in ieder geval heel veel plezier en succes.
Veel plezier man.
Succes met de Daily Boys. Later.
Dankjewel. Hoi.
Ja, jongensdroomdingen.
Heerlijke promo hoor, van Broesie. Heerlijk.
Ja, toch. Ja, man. Ja, die, mooi, man. Die zit er lekker in.
Ja, mooi, terecht, mooi, man. Mooi.
Ik kan niet wachten tot het begint, man. Ja. We moeten nog een dagje wachten. Maar goed, bijna. We hebben nog wel wat tijd om bijvoorbeeld Roma even...
Ja. Om te beginnen over de tegenstander, inderdaad.
Nog wel één ding, want natuurlijk, we gaan het zo voor Roma hebben. Maar Malacia er niet bij. Het zou wat zijn als Slot een Guardiolaatje gooit en opeens met drie verdedigers achterop gaat spelen.
Wauw.
Dat zou echt wat zijn. Maar nu naar Roma, heren.
Ja, maar misschien is dat zo'n mooie. Want 5 jaar geleden is Bos helemaal tactisch overklas door Mourinho. Gaan we dat weer zien? 5 jaar na dato? Bij Slot versus Mourinho?
Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik merk bij Slot wat minder naïviteit dan wat ik bij Bos eigenlijk vaak had. Ook bijvoorbeeld tegen Marseille. In de tweede wedstrijd zag je echt wel dat Slot helemaal niet zo naïef is. Dus nee, ik denk niet dat hij tactisch helemaal overklas gaat worden.
Hebben wij Mourinho een beetje gevolgd bij AS Roma? En wat voor Mourinho is Mourinho op dit moment nog?
Nou ja, ik heb het idee dat het beeld van Mourinho in Nederland heel erg afgebrokkeld is. En deels ook wel onterecht eigenlijk. Omdat, hij heeft niet meer de reputatie van een aantal jaren geleden toen hij met elk team prijzen wist te winnen. Aan de andere kant, ik denk dat het nog steeds een knappe prestatie is dat hij met dit Roma de finale heeft gehaald. En dat hij zeker, dat Mourinho nog niet ineens een hele andere trainer is. Dus ja, ik denk dat we nog steeds heel erg voor hem op moeten passen in die finale, als ik eerlijk ben.
Ja, dat sowieso, daar ben ik het echt helemaal mee eens. En mijn naam is José Mourinho. Het mooie van Mourinho vond ik eigenlijk ook voordat hij naar Roma ging, of toen hij net werd aangesteld, zei hij ook van, dit is denk ik de eerste club waar ze niet direct verwachten dat ik hele grote titels binnenhoud. Ik kan nu voor het eerst eigenlijk gaan bouwen. En eigenlijk als je kijkt naar zijn andere clubs, buiten Porto om, was het altijd wel de grotere clubs die direct een succes verwachten. En nu bij Roma heeft hij echt gezegd van nee, we doen het rustig aan. En we gaan bouwen aan weer een grote elftal. Dus ja, ik ben gewoon heel benieuwd. En ik vind dat hij heeft het niet super gedaan in de competitie. Je wordt zesde achter Lazio en de andere grote teams. Maar in de finale staan wat je zegt, ja, dat is denk ik wel een hele, hele mooie prestatie. En Mourinho kennende, hij moet die finale gewoon winnen.
Ja, dat is wat vanuit Nederlands perspectief. En ja, dan merk je toch weer even klein, dat is Chelsea sprinkeltje.
Ja.
Ja, nou ja, toch, je moet hem ergens pluggen. Mooi dat je het hier doet. Het is wel een opvallend seizoen van Mourinho. Hij begon met 4 verdedigers en uiteindelijk is hij geëindigd met 3 verdedigers. Dat laat ook wat tactische diversiteit zien in opstelling. Dat kennen we niet heel erg van Mourinho, toch?
Ja, hij zegt altijd van wel. Hij heeft altijd die quote van Charles Darwin. Je kan de beste zijn, je kan de slimste zijn, maar als jij je niet kan aanpassen, dan ben je nooit de beste. Dus ja, hij heeft altijd wel gezegd dat je je moet kunnen aanpassen. En bij Chelsea speelde hij 4-3-3. Bij Inter was het dan weer anders. Dan speelden ze ook wel eens met 2 spitsen voorop, heel vaak met Milito en Eto'o. Dus hij weet zich wel aan te passen. Alleen nu voor het eerst echt met 3 verdedigers, wat hij bij Spurs ook deed. En ja, ik denk dat Mourinho nu gewoon heel realistisch was en naar zijn elftal keek en dacht van ja, wat heb ik? Nou, dit is wat ik heb en dit is nu de beste opstelling.
Waar ligt de kracht van dit Mourinho?
Nou, niet achterin in ieder geval. Dat is wel duidelijk. Ja, zij zijn enorm afhankelijk natuurlijk van Tammy Abraham en van Pellegrini. Pellegrini als of als aangever of als de man van in ieder geval van de standaard situaties. En ja, dat is echt de kracht. En voor de rest moeten ze denk ik van de kracht van het team hebben inderdaad. Van het goed neerzetten. Want ja, ik neem aan dat ook dat een van de redenen dat ze nu met 3 centraal spelen is dat ze gewoon defensief wat extra zekerheid nodig hebben. Als je puur kijkt naar die individuele centrale verdedigers, dan hebben ze wel een paar zwaktes en maken ze ook wel foutjes. Dus wat dat betreft hebben ze die extra defensieve zekerheid ook wel nodig.
Ja, het is een beetje opvallend. Of het is een beetje dubbel. Want ja, in de defensie ligt denk ik het pijnpunt. Maar tegelijkertijd heeft in het tweede gedeelte van de seizoenshelft is het verdedigend echt een stuk beter gegaan. Onder andere door die extra verdediging.
Wisseling, ja, klopt.
Dus hebben ze veel moeite met drukzettende teams? Een team wat Feyenoord doet?
Nou ja, voor mijn gevoel niet. Want ze proberen wel op te bouwen. Maar alleen op het moment dat er een beetje druk wordt gezet, dan hijsen ze die bal gewoon naar voren, ja. En dat is best wel een groot verschil, denk ik, met Marseille, die tot in de treuren bleven voetballen en die ook niet zo'n aanspeelpunt hadden als Tammy Abraham. Want Abraham kan in dat opzicht eigenlijk alles. Je kan hem zowel in de diepte wegsturen als je kan hem ook gewoon door de lucht aanspelen. En ik denk dat dat ook hele interessante duels gaan worden uiteindelijk met waarschijnlijk Trauner, die de neiging heeft om voor de spits te komen. Maar ik denk dat dat bij Abraham best wel een uitdaging gaat worden.
Dat gaat echt een lastig worden, man. Ja. Eens.
Ik denk dat je, als je de wedstrijd pakt, Fiorentina tegen AS Roma, einde van het seizoen. Fiorentina zette heel erg vroeg druk, wel op een andere manier dan Feyenoord dat doet. Maar daar had AS Roma echt veel moeite mee. En ik denk dat daar ook een sleutel zit voor Feyenoord, van die lange bal eruit halen. En ze verliezen redelijk vaak de bal op eigen helft. En vanuit daar kan je gevaarlijk worden, want dan komen die centrale verdedigers in de 1-op-1. Met een beetje ruimte in hun rug. Nou, dat vinden ze heel erg vervelend.
Yeah.
Vooral Smalling en Kumbula. En Mancini een beetje. Alleen die Ibanez, die heeft wel wat snelheid. Daar zit denk ik echt wel punten waar Feyenoord pijn kan doen.
Ja, dat zag je ook wel een beetje bij tegen Leicester in die halve finale.
Ja.
Inderdaad, balverlies op eigen helft. En dan dat vanuit heel snel omschakelen dat Leicester tot een aantal kansen kwam. Ik denk alleen dat zij in deze wedstrijd die risico's überhaupt niet gaan nemen. Dat ze heel erg uitgaan van het defensieve. En eerst maar eens kijken hoe ze Feyenoord kunnen tegenhouden. En van daaruit gaan kijken of ze voorin ook iets kunnen doen. Ik sluit zelf niet uit dat het nog een extra verdedigende omzetting wordt gedaan. Zeg maar dat het voorin Abraham en Pellegrini wordt in plaats van Abraham en Zaniolo bijvoorbeeld. En dat er nog een extra middenvelder bij komt. Dat sluit ik ook niet uit.
Als extra blok gewoon.
Of ja, erbij. Niet een extra middenvelder, maar een andere middenvelder. Ja, ander niet meer verdedigend ingestelde middenvelder.
Ja, dat wordt wel opvallend. Mkhitaryan lijkt het wel te gaan halen. Speelt een hele goede inseizoen zelf. Belangrijk met goals en assist. Ik denk dat het probleem voor Feyenoord is een beetje dat alle dingen waar AS Roma heel erg goed in zijn, zijn ook tegelijkertijd een beetje de valkuilen voor Feyenoord. Ze zijn in de omschakeling is AS Roma absurd goed. Hebben de meeste dieptepases gegeven van heel de Serie A. Hebben voorin absurd veel gevaar met Abraham en Pellegrini. en zijn heel erg sterk in de standaard situaties. Het zijn nou niet echt een cocktail waarvan ik denk van oeh, daar wordt Feyenoord heel blij van.
Nee, ook niet. Ook niet met, als je ziet waar Feyenoord moeite mee heeft gehad, ook met voorzetten vanaf de zijkant, die zeg maar tussen de keeper en de verdediger invallen. Ik denk dat zij met twee wingbacks, of dat nou Spinazzola is, of dat nou Vina is, of dat het Zalewski wordt aan de linkerkant en Karsdorp sowieso op rechts. Ja, ik denk dat Feyenoord daar ook best wel moeilijk mee gaat krijgen. Dus dat Roma in principe wel heel veel wapens heeft om het Feyenoord lastig te maken.
Ik denk dat de sleutel ligt door het midden kunnen voetballen. Want wat AS Roma heel graag wil is juist die bal naar de zijkant. Zodat ze vanuit daar kunnen doorstappen op de backs. Want daar hebben ze veel spelers achter hun. Als je de sleutel in het midden kan vinden. Omdat die centrale verdedigers durven niet echt door te dekken. En als je dat middenveld kan doorsteken. Wat je bijvoorbeeld in die Fiorentina-wedstrijd heel erg duidelijk zag. Ja, daar ligt echt iets waar Feyenoord 1 goed in is. En 2 waar zwaktes liggen van AS Roma.
Ja. Nee, eens, daar hoor ik je zeker. Vooral dat middenveld. Kijk, je hebt daar nu Oliveira en Vertu vaak staan. Maar als die met z'n tweetjes daar tegenover het middenveld van Feyenoord staan, dan denk ik van ja, daar kan Feyenoord zeker de slag gaan winnen. Ja.
En de komende backs misschien ook nog bij, want we hadden het net over Malacia en Geertruiden. Als die allebei kunnen spelen en die kunnen een beetje naar de binnenkant spelen. Ja. Wat eigenlijk de oplossing van Slot is geweest. Ja, op het moment dat hij tegen 5 verdedigers kan staan. Ja, dan kan het inderdaad wel een wapen zijn van Feyenoord.
Ja, ik hoor stiekem wat valkuilen, maar ook wel wat positiviteit. Een dag voor de wedstrijd, hoe schatten jullie de kans in?
Ja, ik denk dat Roma wel wint, man. En dan puur misschien op het mentale aspect. Ik denk dat Mourinho die spelers zo gek gaat motiveren. Ja. En dat gaat, ik denk Roma wel, man.
Dat is eigenlijk ook wat Sneijder heeft gezegd, van die voorbereiding op die finale van hem is eigenlijk altijd zo goed. Zeg maar de ontspanning tot aan de finale en het druk weghalen bij het team en het verhaal bij bijvoorbeeld de tegenstander neerleggen van ja, het is eigenlijk dat we weinig moeten spelen dit weekend en dat Feyenoord een langere voorbereiding heeft. Al die dingen komen er allemaal bij kijken. En maar op het moment dat het net voor de finale is, dan is Mourinho wel in staat om zijn ploeg klaar te stomen. Ja, 4 gewonnen grote Europese finales. Mm-hmm. Dus ja, ik vrees er eerlijk gezegd ook een beetje voor, maar we hebben nog 24 uur om na te denken over hoe Feyenoord het wel gaat redden.
Plan van aanpak, ik ben het helemaal met je eens.
Ja,
helemaal
eens. In Slot We Trust, laten we in ieder geval hopen dat dit niet een scenario wordt voor HSV, waarbij je een voorsprong weggeeft en eigenlijk geen vuist kan maken om nog terug te komen. Hebben jullie de wedstrijd gisteren gekeken?
Ja, ik heb de samenvatting gekeken en ja, een beetje de verhalen eromheen gelezen, maar ik begreep dat jij hem helemaal had gekeken.
Neem ons mee in die wedstrijd.
Ja, ik denk vooral heel veel zenuwen. Ik heb nu een paar keer van die play-off duels gezien. Dat is nooit goed voetbal.
Nee man. Dat is al jaren echt verschrikkelijk.
Iedere keer denk je weer van, oh, misschien wordt het deze keer wel gezellig.
Ja. Nou, nee hoor.
Het is nog nooit gebeurd. En nu was het ook weer echt verschrikkelijk. Ja, de hele vroege goal van Hertha zorgde ervoor dat de druk een beetje wegging bij Hertha. En dat zij met veel meer zelfvertrouwen gingen spelen. Je merkte heel vroeg al een HSV van, oh kut, we moeten scoren.
Ja. Boyata met de vroege 1-0 toch?
Ja, er waren nog 2 spelers voor hem die hem ook hadden kunnen inkopen. Ja. Met z'n 3 op een rijtje, heel bijzonder. Maar goed, ja, ik denk inderdaad dat de spanning enorm heeft opgevoerd voor HSV. Zeker als je kijkt naar de afgelopen seizoen, hoe ze het ook hebben weggegeven. En volgens mij hebben ze niet eens echt een grote kans gehad. Over 90 minuten.
Een geblokte schoten en balletjes die net wel goed kunnen vallen en niet goed kunnen vallen, maar echt 1-op-1 kansen. Ik moet zeggen dat Hertha dat ook niet echt had in de laatste minuut. Jovetic nog.
Klopt.
Maar toen was het al 2-0 en toen ging HSV wat meer drukken en pushen.
Ja, ze scoren zelf aan een soort Tadić versus Feyenoord vrije trap. Het was eigenlijk een 1-op-1 kopie van Plattehart en die bal over Daniel Hoyer Fernandes heen schiet. Onze oude Twente-keeper die daar met veel verwachting binnenkwam. Maar ja, dat was in Twente, bij Twente niks. Bij HSV is hij wel eerste keeper. Maar blijkbaar nog steeds van Marciano niveau, denk ik.
Maar hadden jullie een voorkeur voor?
Ja, 100% HSV. Ja. Dus dat is toch veel meer een club dan Hertha. Ja.
Nee, ik snap het. Maar ja, op deze manier.
Mooi uitvakje hoor van Hertha. Niks mis mee. Maar het is echt zonde dat zo'n grote club in Duitsland weer ernaast grijpt.
Ja, eens.
Dat is en ergens zou ik het ook wel hard vinden dat het wanbeleid van die 360 miljoen die ze erin hebben geïnvesteerd zo teringhard terug zou komen.
Ja, plus Felix Mack had ook nog, hè, want nu lijkt het ook nog alsof
hij
gewoon even een soort idioot zeg maar aanstelt als je ziet wat zijn methodes zijn. En nu lijkt het nog alsof dat dan ook weer de oplossing is voor in dit soort situaties. Ja,
ja, maar
ik vind het jammer.
Maar. Heren, pas maar op, hoor, want Köln speelde vorig jaar ook in de play-offs. En nu staan ze plek 8 mee op Europees voetbal weer. Dus,
ja,
ze,
dat is de Bundesliga. Ja. Zeg maar, plek 2 tot plek 3 tot en met 18 kan bijna verschillen met elkaar.
Dat is echt niet normaal, man.
En Hertha heeft natuurlijk ook helemaal geen slechte selectie. Zeg maar, ze hebben alleen alles fout gedaan, waardoor je een hele slechte selectie krijgt. Maar met deze selectie kan je prima 9e, 8e worden. Met een keer een uitschieter naar boven, dan word je 6e. Ja,
we gaan het zien inderdaad, man.
Precies dat.
Ja, ja. Ik begreep dat Makat nu weer in huis ging en thuis hout ging hakken. Dus dat is een beetje het Gert-Jan Verbeek model wat hij hanteert.
Hij is ook wel een beetje de Gert-Jan Verbeek van Duitsland.
Ja, dat is niet best.
Oh.
Ik vind Verbeek denk ik toch minder erg. Dus,
dat vind ik ook wel een uitspraak hoor.
Ja. Ja, maar je hebt toch die verhalen wel gehoord van Makat toen met die trainingsmethode van Bas Dost. Wat Andries Jonker een keer heeft verteld.
Ja, het staat me wel iets vaak voor mij.
Ze hadden echt idioot veel trainingen op één dag, zeg maar. Mm-hmm. En dan had ze moesten bijvoorbeeld volgens mij 800 meter lopen op hun snelst. En goed gedaan, jongens. En dan, dit was goed. En nu gaan jullie nog, 5 keer die 800 meter lopen. Maar nu dan telkens sneller. Dat was dan een van die trainingen 's ochtends. En had een paar spelers hadden het dan 's ochtends niet goed gedaan. Dus de Dorst en de reservekeeper en...
Ja,
moesten dan 's middags nog even een keer extra trainen. Echt, ja, dat zijn echt idiote verhalen. Ja, je moet eigenlijk die podcast even terugluisteren met Anders Jonker van destijds.
Ja,
dat is het echt bizarre verhaal in, man.
Aanradertje, aanradertje.
Ja, man.
Ja, Magat is een hele aparte trainer. Laten we de overstap maken naar Engeland, waar een veel bewonderingswaardiger persoon zich heeft uitgesproken. Calvert-Lewin sprak zich op Instagram uit dat hij met mentale problemen heeft gekampt. En hij zei zelfs, mijn leven is gered doordat ik ben gaan praten.
Ja.
Een heel moeilijk seizoen voor Everton en ook voor Calvert-Lewin zelf. Wat vonden jullie van het delen?
Ja, heel vet, man. Ik vind het echt, echt gruwelijk. Ik denk ook in een tijd, en we kunnen het er weer over hebben, corona, dat veel mensen wel te kampen hadden met wat mentale problemen. En juist als een groot voetballer, als hij zich erover uitspreekt, ja, dat deed mij eerlijk gezegd heel goed, man. Ik vond het echt heel puur gewoon.
Ik denk wel dat meer spelers zich in het verleden zeg maar, hebben uitgesproken over mentale problemen, maar misschien niet op de manier waarop hij het heeft gedaan, zeg maar, en met die boodschap erin. Die best wel heftig is,
ja.
Want dat is gewoon zo. En inderdaad, ja, ik denk dat heel veel mensen in, ja, of je nou voetballer, groot profvoetballer bent, of voetbaljournalist, of banketbakker, of weet ik veel, dat iedereen met die problemen kampt. Alleen dat hij zeg maar een platform heeft als groot profvoetballer om daarover te praten. En dat misschien de weg vrij maakt voor iedereen, dus ook buiten het voetbal, om daar ook over te praten. Dus wat dat betreft is dat denk ik een hele belangrijke boodschap van hem.
Ja. Ja, nee, 100% gaan we.
Ik denk dat het is een mooi effect wat je nu in de voetbalwereld ziet. Wat is aangeslingerd een aantal jaar geleden. Waarbij steeds meer profvoetballers zich durfden uit te spreken. En nu, profvoetballers doen het eerder. Ze doen het op het moment dat ze in de topsport zitten. En wachten niet helemaal aan het einde van hun carrière. Ja. Waardoor je ook gelijk al de tools krijgt. Ja, als je de spits die vorig jaar... die komt bijna naar iedere topclub in de Premier League. Die... heeft een moeilijk seizoen, die durft zich zo uit te spreken. Dat is zo belangrijk voor de ontwikkeling. Eén van het mentale gedeelte, maar ook voor de sport zelf.
Ja, eens.
Inclusiever.
Ja, en ik denk dat het ook bepaalde mensen echt wel gaat helpen. Dus ja. Mensen die dit meekrijgen vanuit het voetbal, dat hier misschien ook wel stappen door ondernemen. En dat, ja, al zijn het maar 10 mensen, dan heeft het nog steeds een effect gehad.
Dus. 1000%, man. En ik denk ook voor veel jonge jongens die misschien denken van, ja, maar hij speelt toch bij Everton, verdient toch miljoenen. Jouw leven is toch perfect? En dat hij zich dan zo uit van, nee, ik heb het ook gewoon moeilijk. Dat vind ik gewoon heel gruwelijk.
Ja, man, je stelt je zo kwetsbaar op. En die kwetsbaarheid, dat is nodig. Want we moeten met z'n allen tering hard zijn. En we moeten alleen maar harde dingen doen. En boos zijn, ja, dat doe je maar ergens op je kamertje. Mm-hmm. Maar als je dat nu op je grote profiel deelt, dat gaat de wereld sneller helpen veranderen, denk ik. En dat is denk ik een heel mooi iets om vanuit te gaan.
Zeker.
Dan gaan we nu door naar de transfers. Want... 3 keer raden. Luc de Jong komt misschien weer terug.
Je zag het niet aankomen, hè?
Ik zag het niet aankomen.
Nee, ik denk dat ze de hele lijst hebben doorgelopen. Toen kwamen ze uiteindelijk toch maar bij Luc de Jong uit. Nee, ja, dit is gewoon absoluut een no-brainer voor PSV. En volgens mij is die ook, zoals Rick Elfrink het volgens mij omschreef, zeg maar de topprioriteit voor PSV. ook wel een probleem geweest de afgelopen jaren. Ze hebben gewoon echt een miskleun gedaan, denk ik, met Sahavi. Wat best wel veel geld heeft gekost qua salaris en wat uiteindelijk niet heeft opgeleverd wat ze ervan verwacht hadden. Een van de grote problemen, denk ik, van PSV, dus in die twee seizoenen, dat ze daardoor net overal naast hebben gegeven, behalve de beker. Dus ja, ik denk dat je met Luc de Jong een enorme zekerheid binnenhaalt. Dus ja, ik snap het wel.
En het verhaal van restwaarde, want in principe heb je dat met Sahavi nu ook weer geprobeerd. Je gaat weer een relatieve oude spits halen die je nooit meer kan gaan verkopen.
Ja, maar ja, ze hebben zoveel spelers eromheen die ze voor gigantisch veel geld kunnen verkopen. Waar. Ze hebben geen noodzaak nu, zelfs niet, begreep ik, om bijvoorbeeld een Gakpo van Sangaré te verkopen. Terwijl ze 100% zeker weten dat ze daar grote bedragen voor binnen gaan halen. Dus ik denk niet dat dat de eerste prioriteit is. Ik denk dat gewoon de prioriteit is, A, dat ze een spits hebben die levert. En twee, dat ze weer een speler in een selectie hebben die dat leiderschap in zich heeft en die dat elftal op sleeptouw kan nemen. En dat zijn twee dingen die er in mijn ogen wel aan hebben ontbroken.
En ik denk ook, kijk, eerlijk, ik vind het heel jammer eigenlijk dat ze voor een stukje zekerheid gaan. Ik denk ook in de Eredivisie kwam Zirkzee ook aan bod. En toen dacht ik, ja, dat is een leuke spits die ik graag daar had willen zien. Maar aan de andere kant is dit wel een moment voor PSV om gewoon kampioen te worden. Ajax moet gaan bouwen, Feyenoord moet enigszins weer gaan bouwen. Dus nu kan het. En als je dan nu met een spits als Luc de Jong, als je die weer terughaalt, ja, is het gewoon een stukje zekerheid voor weet ik veel, 18 goals sowieso. Ja, dan snap ik het ook wel.
Ik denk ook wel dat het redelijk moment is om hem nu te benaderen. Volgens mij heeft hij nog een jaarcontract bij Sevilla. Daar zitten ze denk ik niet per se op hem te wachten. Hij heeft in Spanje denk ik alles bereikt wat hij kon bereiken. Juist het uitstapje naar Barcelona en die winnende goal in de Europa League finale. Yeah. Ja, ik denk dat hij alles heeft beleefd wat hij wilde beleven. En dat het eigenlijk voor hem super mooi zou zijn als hij dan nog PSV kampioen kan maken.
Ja, daar zeg je wat. De andere kant is hoe enorm geliefd hij is bij de Barcelona-fans. Wat ik echt never zou verwachten. Maar hij heeft dat echt helemaal zelf gedaan. Mm. Alle critici wel redelijk de mond gesnoerd.
Zeker.
En in die rol, ja, ergens zou ik ook wel snappen van Barcelona van, nou, je hebt je plan B eindelijk gevonden. Dat is voor Barcelona heel lang een probleem geweest. Ja, waarom zou je niet nog een jaar verlengen of proberen te verkopen? Want als PSV hem kan kopen, dan kan Barcelona hem ook kopen.
Ja. Ja, daar heb ik eerlijk gezegd nog niet zo over nagedacht. Maar ja, misschien dat Xavi dat uiteindelijk niet zo'n plan B nodig denkt te hebben.
Met Lewandowski heb je dat niet nodig.
Nee, nou ja.
Met Lewandowski heb je
die speelt altijd.
Nodig.
Dus wat dat betreft kunnen ze Choupo-Moting wel op de bank daar zetten. En dan zitten ze ook wel weer goed. Dus.
Ja, PSV is redelijk druk. Hebben Theze verlengd. Ze hebben een aanbieding gedaan voor Guti.
Ja.
Wat vinden we daarvan?
Ja, Theze is sowieso een goede zaak. Ben ook blij dat ze net op tijd, ja, eigenlijk ook wel met een beetje een soort van geluk dat Ramal is uitgevallen, dat hij net op tijd heeft laten zien dat hij een hele goede optie is voor centrale verdediger voor PSV. Dat hij niet naar de zijkant hoeft uit te wijken. Omdat hij op deze positie in mijn ogen ook beter tot zijn recht komt. Sowieso een basisspeler voor PSV voor het komende jaar. En ja, goed dat ze hem langer hebben weten vast te leggen voordat hij elders is gaan kijken. Dus daar ben ik wel blij mee.
Ja, eens. Zeker. Maar je zegt basisspeler, Ramal dan niet.
Nee, ja. Nee, zelfs als ik die twee tegen elkaar afzet, dan heeft deze meer potentie. En ja, hij heeft ook een geweldige inspeelpaas. En ik denk dat dat voor het spel van PSV ook heel erg belangrijk is geweest de afgelopen half jaar. Dus wat dat betreft heel blij dat hij blijft. En Guti, ja, heeft zich eigenlijk pas in het laatste half jaar echt laten zien als een versterking voor PSV. En ik snap dat ze hem een aanbieding doen. Ik denk alleen dat hij zelf, ja, opties heeft dat hij eerder bij Benfica terechtkomt of dat hij zijn laatste half jaar gewoon gaat verzilveren. Dus ik denk niet dat dat een hele reële optie is voor PSV.
Ja, ergens jammer. Nog een free agent die ik heel erg interessant vind, Paulo Dybala, gaat uit zijn contract lopen. Wat vinden jullie een harde club om heen te gaan?
AS Roma, nummer 10 van Totti.
Wauw.
Totti zei het. Als hij komt, mag hij mijn nummer 10 gaan dragen. Dat is voor mij gewoon romantiek.
Hier teken ik meteen voor. Hier zet ik meteen mijn handtekening.
Ja, om. Toch?
Inter is natuurlijk de meest logische optie, de meest genoemde optie. Maar ja, sowieso ook met mijn voorkeur een beetje voor Roma, zeg maar. En het genieten van Dybala lijkt me dat een hele mooie combinatie.
Wat zeg jij, Jeroen?
Het is lang geleden, maar we hebben weer een transfer gesloten. Want ik vind dit fantastisch. Ja. Ik zie dit gebeuren, man. Zeg maar, één, het feit dat de Totti tegen jou zegt, als jij komt, jij mag mijn nummer 10.
Ik ben om, hè.
Ja, snap je? Dan ben je van mij, inderdaad. Ja, precies, man. Dat. Nee, mooi. Dealtje gemaakt.
Transfer gesloten. Ik dacht dat je een bruggetje ging maken naar Masoui. Want die is nu ook gepresenteerd. bij Bayern. 2026 tot 2026 contract. Dus eindelijk officieel en blij dat het rond is. En voor hem denk ik een supermooi stap.
Ja, geweldig man. Echt, die gaat daar ook gewoon lekker in de basis spelen. En ja.
Ook wel de speler die ze bij Bayern nodig hadden.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Pavard speelde daar vaak. Ja, ik ben daar echt geen fan van. Ik kan me alleen nog die goal herinneren. Wat was het op het WK? WK ja. Die was wel heel lekker. Maar dat is het ook.
Ja, ja, ik hoor je. Het zou mooi zijn als we vanavond ook zo'n goal zien. Bij Excelsior tegen ADO.
Zo, dit is nog eens een bruggetje.
Ja, precies. Maar ik heb stiekem een vaag voorgevoel dat dat wel eens niet kan gaan gebeuren. Wat verwachten we bij deze wedstrijd?
Zo, dat is een goede vraag zeg. Ik heb ADO al de hele play-offs onderschat. Dus dat ga ik nu gewoon nog een keer doen. Ik denk dat Excelsior gaat winnen.
Ja, ik ben wel team ADO, man. Ik denk echt dat ze deze ook gewoon weer gaan winnen.
Ja, ik precies hetzelfde.
Vorige keer zei ik trouwens, hè, ADO wint met 1-0, doelpunt van Klas. En die maakte toen ook de 1-0. Hè. Dus ik zeg het nu weer, Klas maakt de 1-0.
Ja, het maakt mij eerlijk gezegd ook niet uit welke van... Ja, ik vind ADO eigenlijk een mooie club. Alleen ja, bij Excelsior hebben ze wel echt gebouwd aan een elftal dit jaar. En mooie dingen laten zien en... Ja, aan de andere kant, Dallinga is volgend jaar toch weg. Lekker ADO terug, vind ik eigenlijk ook.
Ja man, we gaan op gras spelen. Den Haag in de Eredivisie.
Dus wat dat betreft prima. Dus
Team Mart, horen we dus hier.
jij zegt dat ook?
Ja man, ik zeg sowieso ADO. Ik vind ze ook volwassen overkomen eigenlijk in de hele playoff campagne. Er zit ook veel Eredivisie ervaring. En dat is denk ik in deze play-offs gewoon heel erg belangrijk.
Ja.
Juist momentum.
Toen was wel het ding, volgend seizoen gaat daar wel een groot deel van weg natuurlijk bij ADO.
Ja.
Dus dat was er nog een...
Haagse connecties er volgend jaar wel uit met Stijn. Kiezen naar die vertrekt. Verheid die eventueel weer voor een avontuur kan gaan. Dus dat,
Waar moet hij naartoe? Waar moet Verheid naartoe volgens jou?
Zoals met voorzetten spelen.
Tweede Bundesliga.
Tweede Bundesliga.
De nieuwe John Verhoek.
Mooi.
Zeg ik dat goed? Ja, John Verhoek. Ja. Ja. Die heeft het daar ook heel goed gedaan.
Voordat we eruit gaan, moeten we nog even rectificeren. Gisteren gingen wij grof de fout in omtrent Heracles.
Ja, het is...
Ik heb accepteer je L nou gewoon.
Ik heb het gisteren sowieso niet goed omschreven. Want ik zei dat iets over het lege lange zijde zeg maar, bij Heracles. En er is daadwerkelijk ook een vak leeg. Dus je hebt daar zeg maar het uitvakken sowieso leeg om veiligheidsredenen. En dat gedeelte daaronder was ook helemaal leeg. Alleen ook de rest van de lange zijde wordt beïnvloed, zeg maar, omdat er gewoon minder supporters het stadion in mogen vanwege veiligheidsredenen. Ook vanuit de regelgeving vanuit de gemeente. En ja, het viel mij op dat daar minder mensen zaten dan normaal. En dat bleek dus zijn redenen hebben. Dus dank Björn Wind volgens mij voor de correctie. En ja, we kunnen vandaag eigenlijk alleen nog verder aanvullen dat ze daar voorzitter en ook de TD, Tim Gillissen, dat ze die eruit hebben gegooid. Dus het is nog lang niet voorbij daar.
Er lijkt een kleine revolutie gaande te zijn bij Heracles, waarbij Hoogma, die natuurlijk gestopt is bij de KNVB, volgens mij zijn eigen positie weer terug wilde. En daar is volgens mij wel een redelijke campagne gevoerd met volgens mij dit als eindresultaat. Natuurlijk valt er genoeg te zeggen om Gillissen mee te stoppen naar toch niet een heel succesvol.
Nee, team. Nou ja, goed, ja, het is ook een beetje dubbel, hè, want hij heeft een jaar daarvoor heeft hij ook wel prima dingen gedaan, dus hij wordt echt afgerekend op dit jaar. En ja, voor zover ik begreep, blijft de algemeen directeur, die daar natuurlijk ook wel een vinger in de pap heeft gehad, ook met betrekking tot bepaalde beslissingen, omtrent, denk ook Vloed bijvoorbeeld, ja, dan is het lullig dat Gillissen hier slachtoffer wordt, denk ik. Maar ja.
Hier gaan we de aankomende weken ongetwijfeld nog genoeg over horen.
Ja, voor nou ja, we moeten er ook niet te veel uitspraken over doen. Want voordat ik het weet, zeg ik weer wat verkeerd is over Heracles. Maar dan worden we wel weer gecorrigeerd.
Precies dat. Heren, mag ik jullie bedanken voor een heerlijke uitzending.
Jij hebt ook bedankt, man.
Yes, man.
Mooi, warm. Thanks. Morgen zijn we er weer. Vanuit Tirana, ga dat volgen. Volg ook de filmpjes van Bruce in de Road to Tirana. En morgen een heerlijke uitzending.